De Heer Jezus die stelt een vraag aan die mensen die voor hem staan. Wat denkt u? En dat bracht mij op de gedachte om ook het thema en de punten in vraagvorm te formuleren deze middag. Wat denkt u? Wie komt er in het Koninkrijk van God? Dat is de vraag die ik als thema boven de preek heb gezet. En dan is het antwoord natuurlijk de centrale gedachte van de preek. Wie komt er in het Koninkrijk van God? En dan bij punt 1 weer een vraag. Tegen wie spreekt Jezus hier? En dan letten we vooral op het hoofdstuk. Wanneer zegt de Heer Jezus deze gelijkenis? Wat gaat er dan vooraf? Dat is vaak belangrijk om op te merken. Tegen wie spreekt Jezus hier? Eerste punt. Tweede punt. Wie is de eerste zoon? En wat doet hij? Wie is de eerste zoon? En wat doet hij? En het derde punt is dan, wie is de tweede zoon? En wat doet hij? Wie is de tweede zoon? En wat doet hij? Wat kan er in een korte tijd veel gebeuren? In deze 2 dagen dat de Heer Jezus hier in Jeruzalem is, volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Nog maar een dag geleden reed hij op die ezel richting Jeruzalem met koninklijke waardigheid. En er vormt zich een groep achter hem aan en die roepen het uit met Psalm 118. Hosanna, gij zonen van David, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Goddelijke jubel krijgt hij. Die schare die gaat zo achter Jezus aan en degenen die aan de kant staan, die zien hen voorgaan, voorbij gaan. Volgen ze? In Jeruzalem niet. In Jeruzalem zijn de mensen verdwenen. Daar klinkt de onrustige vraag, wie is deze? Nou, dat gaat Jezus laten zien. Want als Jezus komt, dan schept hij verwarring. Dan zet hij de zaken op zijn kop. Of dat nou is in het mensenhart als hij in het leven gaat werken. Of hij doet dat in Jeruzalem. Als hij daar in Jeruzalem komt, dan gaat hij naar de tempel, het hart van God. En daar begint hij de zaken om te keren, om te reformeren. En wat komt er dan voor terug? Het gebed. Alle andere activiteiten worden stilgelegd om de ware dienst aan God terug te brengen, de aanbidding van Hem. En daar waar hij het gebed tot God terug gaat brengen, gaat hij ook genezing geven naar het lichaam. Blinden en kreupelen komen en die komen daarbij en Jezus genezen. En terwijl Jezus zo bezig is, zijn daar toeschouwers, kinderen. En waar niemand in Jeruzalem dat loflied overneemt en achter Jezus aangaat, zijn het dan de kinderen die op het tempelplein ook Psalm 118 gaan uitroepen. Hosanna, gij zoon van David, ze nemen het over. Als er dan niemand is, zullen het de kinderen zijn die God zullen dienen. Wat mooie kinderen. Weet je wat dat voor jullie betekent? Dat jullie er volledig bij horen bij de eredienst en bij de kerk. Misschien gaat een preek wel eens een beetje over je hoofd heen en je denkt, ik snap er niks van. Maar vanmiddag spreekt de Heer Jezus ook jou aan. Met welk doel? Dat je met de kinderen gaat instemmen. En dat je zegt, de Heer Jezus, zoon van David, Gods zoon, wat betekent dat? Dat hij de belangrijkste is en dat je zegt, hem wil ik volgen. Dat verlangen in je hart gaat groeien. Wat is er van jezelf niet? Maar dat je mee gaat stemmen met deze kinderen. En als dat gebeurt, hier in het tempelplein, dan wordt de ergernis compleet. Van de ouderlingen en de schriftgeleerden, de overpriesters, zij stappen op Jezus af. Waar bent u nou mee bezig? Wie denkt u wel dat u bent? Van wie heeft u deze macht om deze dingen zo te zeggen? Hoort u het dan niet wat zij zeggen? En zo gaan ze Jezus bevragen. En dan geeft Jezus antwoord vanuit Psalm 8 wat de kinderen doen. En zo gaan ze allemaal hun weg. Vol met gedachten. En die delegatie van het Sanhedrin, die is er niet klaar mee. De hele nacht woelen ze er misschien wel over. Morgen gaan wij terug naar die plek. Wie weet zien we hem. En dan gaan we hem er nog een keer vragen over stellen. En dat gebeurt dus die volgende dag. Want Jezus gaat opnieuw naar de tempel. Hij is niet klaar met zijn werk. En daar ontmoet hij diezelfde groep. Overpriesters en ouderlingen. En met hen gaat hij in gesprek. De vraag van dit eerste punt, tegen wie wordt deze gelijkenis gesproken, is dus die delegatie van het Sanhedrin. Overpriesters, schriftgeleerden. Uit vers 45 blijken dan ook fariseeën te zijn. Dus het is een samenstelling van dat Sanhedrin, de Joodse leiding. Zij die de wet door en door kennen. En die Gods werken gezien hebben. En zij gaan aan Jezus vragen, met welk gezag spreekt u eigenlijk hier? Waar haalt u de macht vandaan? Zij wisten ook wel, je mag alleen met gezag spreken als je dus een overpriester bent. Of ben een profeet, een wetgeleerde of een profeet. En beide werden door een rabbi gezegend. Dan kon je pas in de bediening wat gaan zeggen in het openbaar. Maar dat was Jezus niet. Waar al deze man dan, zouden wij plat zeggen, misschien wel het lef vandaan om zulke dingen te zeggen. Even vanuit de gedachten van die ouderlingen. Op die vraag gaat Jezus een andere vraag terugstellen. Hij omzeilt het antwoord niet. Hij gaat een tegenvraag stellen. Dat is een Joodse gewoonte. Om dieper op de zaak in te gaan. Om bij de kern uit te komen. Jullie vragen, nou wat mag ik doen? Dan stel ik jullie eerst de vraag, met welk gezag sprak Johannes de Doper? Kwam die uit de hemel? Of kwam die uit de mensen? Nou, dan moeten ze zich opengeven. Als Johannes de Doper uit de mensen komt, dan krijgen wij de schade tegen ons. Want de hele schade houdt hem voor een profeet. Deze ook. Zij zijn ook naar de Jordaan gegaan. Ze hebben gezien wat hij gezegd heeft, of gehoord. En gezien wat hij gedaan heeft, daar dopende bij de Jordaan. Daar kon niemand omheen in Israël. Maar dat gaan we toch niet zeggen? Want als we zeggen, hij komt uit de hemel, hij heeft goddelijke gezag, dan is de wedervraag, waarom heb je hem niet geloofd? En dat willen ze niet. Uit deze vraag kun je afleiden dat ze weten wie Johannes de Doper is. Maar ze willen er niet voor uitkomen. En ze komen dus met een half afslachtig antwoord. Een halve leugen. We weten het niet. Nee, ze willen het niet zeggen. Zij willen er niet voor uitkomen dat ze aangesproken zijn door hem. En wat gaat Jezus dan doen? Hij laat het er niet bij zitten. Want nu is het moment aangebroken dat hij tegen deze groep een gelijkenis gaat spreken van de twee zonen. Met welk doel? Om het hart open te leggen. Om zijn spiegel voor te houden. Kijk, zo zijn jullie bezig. En dat doet de Heer Jezus op een hele mooie manier door een verhaal te vertellen. Ik moet terugdenken aan het Oude Testament Nathan die voor David staat. En die gaat naar David vertellen dat verhaal over die schaapjes. Jullie kennen dat misschien wel kinderen, dat verhaal van die schapen. En David wordt helemaal boos als hij dat verhaal hoort. En dan zegt hij op een gegeven moment, die man die dat schaapje afgepakt heeft van zijn buurman, die moet gedood worden. En dus David zit helemaal in dat verhaal en dan velt hij een oordeel. En dan zegt Nathan, gij zijt die man. Dan wordt ineens het verhaal omgedraaid en dan kijk je zelf in de spiegel. Dat is precies wat de Heer Jezus dus doet bij de overpriesters. Wie zijn deze twee zonen? Kijk eens in die spiegel. En ze weten precies hoe het zit. En dan draait de Heer Jezus het om. En dan laat hij zien, kijk, deze zoon, dat bent u. Deze overpriesters die niet in Jezus geloven, krijgen dus hun ongeloof in te zien. In deze twee zonen. Maar dwars door dit verhaal komt nu de levende stem van God tot u. En u wordt aangesproken. Jezus kijkt u aan en hij zegt, wie van die zonen bent u? En hoe reageert u als Jezus de spiegel ophoudt voor uw hart? Om te laten zien wat daarin omgaat. Jezus houdt deze overpriester de spiegel voor. Door middel van die gelijkenis. En bij het tweede punt, wie is de eerste zoon en wat doet hij? Gaan wij naar die gelijkenis kijken. Twee zonen. Een vader. Er staat in het Grieks geen twee zonen. Er staat twee kinderen. Het woord kind wordt gebruikt. En in de tijd van de Bijbel waren het de zonen die in de wijngaard werkten. Dus daarom hebben de Statenvertalers waarschijnlijk vertaald voor zonen. Maar we mogen kinderen lezen. Of het nou meisjes of jongens zijn. Meisjes, jullie worden vanavond of vanmiddag ook aangesproken. Denk niet dat je er buiten staat. Er is soms zal ik kinderen zeggen. Twee kinderen. En ze krijgen een opdracht. Die vader wil dat zijn kind in de wijngaard gaat werken. Wijngaard, familiebezit, bomen. Dat moest onderhouden worden om dat familiebezit te laten groeien, te laten bloeien. Een volstrekt normale vraag. Een eenvoudige opdracht. En wat is zijn reactie? Hebben jullie het meegelezen, kinderen? Wat zegt die eerste zoon? Ik wil niet. Ik wil niet. Waarom niet? Staat er niet bij. Maar botweg zegt hij tegen zijn vader, ik wil niet. Misschien is dat wel herkenbaar. Om gelijk weer een toepassing te maken. Als mama een opdracht geeft tegen jullie kinderen, ga je kamer eens opruimen. Nee, daar heb ik geen zin in. Nu niet. Ik ben nu aan het spelen. Nu wil ik niet. Ja toch? Nee, ik wil niet. Gewoon een eenvoudige opdracht. Heel normaal dat je ouders dat vragen, maar je zegt nee. En hoe komt dat nou, dat je nee zegt? En dat je het niet wil? En dat je gewoon geen zin hebt om te luisteren naar wat je ouders vragen. Weet je het? Je wil gewoon soms niet luisteren. Soms heb je er geen tijd voor, denk je. Soms wil je het gewoon niet, wil je andere dingen doen. Waarom deze zoon niet luistert, dat weten we niet. Hij negeert in ieder geval de daden van zijn vader. En ik denk als we zo'n eenvoudig voorbeeld uit het dagelijks leven nemen, dat we er helemaal niet vreemd van opkijken. Hoe vaak gebeurt het niet dat we zeggen nee, ik wil niet. Toch? We kijken er eigenlijk helemaal niet zo van op. Hoe komt dat? Omdat we in een tijd leven waarin gehoorzaamheid aan ouders allerminst vanzelfsprekend is. En waarin we opgevoed worden in een tijd waarin het gaat om persoonlijke ontwikkeling en de vorming van jezelf en je eigen mening. Maar de Bijbelse opdracht van gehoorzaamheid staat onder druk. Weten jullie dat in de tijd van Israël, als een zoon tegen zijn vader zei, ik wil niet, dat het volstrekt absurd was. Dat kon gewoon niet. Dit moet zo vreemd in de oren geklonken hebben van die overpriesters. Je zegt toch niet tegen je vader, ik wil niet. Dat past helemaal niet. Dat was in die tijd. Het was gewoon ronduit stuitend dat dit gezegd wordt. Die tijd leven wij niet meer. Het zou er best wel iets meer van mogen hebben, toch, in deze tijd. Zeggen ouders. Zeiden mijn ouders ook, hoor, toen ik jong was. En ik denk dat mijn grootouders het ook gezegd hebben, toen mijn ouders jong waren. Dat laat toch iets zien, van generatie op generatie worstelen we met ongehoorzaamheid. En waarom ga ik daar even zo diep op in, hè, op die ongehoorzaamheid van het eerste kind? Nou, wij denken over het algemeen vrij positief over die eerste zoon. Want als straks de vraag klinkt aan die overpriesters, wie heeft de wil van de vader gedaan, dan is het deze eerste zoon. Dus denken wij, die eerste zoon is oké. Maar dat is niet zo. Deze eerste zoon, die weigert botweg gehoorzaam te zijn met zijn woorden. En laat het onbekeerlijke hart zien. Van het hart wat God niet wil dienen. Het is niet in orde. Zowel de eerste als de tweede zoon heeft een onbekeerlijk hart. En is hier de spiegel van ons ongelovig hart. Wie bedoelt de Heer Jezus met dit eerste kind? In vers 31 en 32 spreekt de Heer Jezus over de hoeren en de tollenaren die voorgaan in het koninkrijk. Deze eerste groep, dat zijn de hoeren en de tollenaren. En als wij daarover nadenken, dan denken we ook, ja, dat heeft toch wel iets. Ja, goed, het is niet goed, maar dat is toch wel de groep die altijd naar Jezus gaat, waar hij oog voor heeft. Laten wij niet vergeten dat dit de groep is die in die tijd aan de rand van de maatschappij stond, waar iedereen graag met een boog omheen liep. Het zijn de mensen die in een bewuste, goddeloze levenswandel leven. Want tollenaren, of ze allemaal zondaren waren in die tijd, dat weet ik niet. maar ze werden gezien als de witte woordencriminelen. En als wij zo iemand als belastingadviseur hebben, dan durft niemand nog een keer zijn jaarrekening aan zo iemand toe te vertrouwen. Of zijn belastingaangifte. Want voor je het weet, ben je een hoop geld armer. Je wordt gewoon beduveld waar je bij bent. Mensen die in je ogen vriendelijk lachen, maar vervolgens een dag later kom je erachter dat je gewoon bedrogen bent. Keihard. Die criminelen, die gewoon op je geld uit zijn. Dat is even voor je beeldvorming een tollenaar. Je bent er nooit veilig bij. En die andere groep is al niet mooier. Dat zijn zij, en dan gebruik ik het Griekse woord, zich met porneia bezighouden. De wellust van het vlees. En hun lichaam overgeven tot de begeerlijkheden van het vlees. Uitspattingen in seksueel opzicht. En gewoon alles maar toelaten en doen naar waar ze zin in hebben. Hoererij, pornografie zouden we nu zeggen. En daar gewoon nog openlijk over durven spreken. En er nog van genieten ook. Over welke groep gaat het hier? Dit is de groep die tegen God openlijk zegt nee. Die met hun levenswandel zegt, ik wil niet, want ik dien liever de zonde. Ik heb meer behoefte aan de goddeloosheid. Bewuste ongehoorzaamheid aan Gods geboden. En er lak aan hebben. Die met gemak een ander op de tong nemen. En een ander zijn naam schaden. Die met gemak een leugen in de mond nemen. Terwijl je hoort dat je niet mag liegen. En als we nou nog eens dichterbij komen. Ik stel u de vraag, bent u deze zoon? Bent jij deze zoon? Als we thuis meeluisteren. Luister eens jong en oud. Hoeveel keer heb je met je daden of met je woorden gezegd, ik wil niet. Ik heb er geen zin in, Heer, om u te volgen. Misschien zit je zo wel in de kerk. Maar je denkt, de Heer dienen, ik heb er geen enkele zin in. Wat kan mij het schelen? Dat je gewoon dat gevoel hebt, tegen die tijd dat ik straks mag, hè, dan verlaat ik de kerk. Dan wil ik niet meer. Dan laat ik God los. Wat moet ik met zijn geboden? Ik kan op een andere manier ook wel gelukkig worden. Maar het kan ook zijn, en dan komt het nog dichterbij, dat je wel degelijk weet dat je niet liegen mag. Maar op het juiste moment word je erom gevraagd. En je schiet toch in de leugen, want je bent bang dat je je naam kwijt bent. En je liegt, bewust, je doet het toch. Of je zit op school, en je blijft gewoon in die appgroep zitten. En je weet heus wel wat er gedeeld wordt aan video's, die je voor je ouders wil verbergen. Je wil het niet laten zien, en je weet dat het niet goed is. Wat doe je dan met zoiets? Je zegt tegen God, ik wil niet. Ik wil u niet dienen, Heren. Dit is toch veel fijner. Dat overgeven aan de zonde. Die afkeer van de Heren. Nee, het gaat niet over de groep buiten de kerk. De Heer Jezus spreekt deze gelijkenis in Israël. Tegen al degenen die in Israël waren. Hij heeft het over die mensen die ook binnen Gods verbond hoorde. Die mensen die in hun hart zeggen, aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Zondigen tegen God, dat is dan grijpende wat deze zoon door onze spiegel voorhoudt. Wat de zonde inhouden. Maar niet alleen zondigen tegen God, we zondigen ook tegen onszelf. Deze eerste zoon, hè? Dat was de erfgenaam van die wijngaard. En die vader die wil die wijngaard onderhouden, zodat straks de erfenis overgaat naar deze zoon, dat hij zo goed mogelijk bezit heeft. En dan zegt die zoon, nee, ik wil niet daarin werken. Hij zondigt tegen zichzelf. Hij heeft er helemaal geen behoefte aan om deze wijngaard van zijn vader over te nemen. Om straks in armoede terecht te komen. En dat is de dwaasheid van ons hart, als wij zeggen tegen Gods geboden, ik wil niet. Terwijl God bedoeld heeft dat wij beschermd worden door zijn geboden en dat hij met liefde die leefregels heeft gegeven, ons ten goede, zeggen wij tegen God nee. En als we meegaan met het zevende gebod, met de overtreding daarvan, met pornografie, in welke vorm dan ook, dan verwoesten wij ons eigen lichaam. En waarom staan er zoveel relaties onder druk? Omdat we in het verleden of in het heden ons met zoveel verkeerde dingen bezighouden. Die je doet, die weet het. We zondigen tegen God, maar ook tegen onszelf. Als we toch zondigen door liegen en bedriegen, komen we toch steeds meer in de strik te zitten. Waarin we maar door moeten gaan en die leugens moeten intensiveren om onze naam hoog te houden. We raken vrienden kwijt, het verkilt ons leven, we komen in isolement terecht, ons leven wordt verwoest. Het is niet vrijblijvend om Gods wetten te overtreden. Deze zoon gaat heen en dan gebeurt er wat. Hij krijgt berouw. Wat betekent dit? Die zoon die gaat heen en die begint bij zichzelf te denken. Het is niet goed wat ik gedaan heb. Hij gaat er gewoon eens even rustig over nadenken. Het woordje berouw wat hier gebruikt wordt. En waar de omkeer plaatsvindt bij deze zoon, is een heel oppervlakkig woordje berouw. Het is niet het woord berouw in het Grieks wat wij gebruiken voor een droefheid van het hart en de pijn van binnen om te zien wat wij een ander hebben aangedaan. Het woord berouw hier, metamelomai, wordt niet vaak gebruikt en is gewoon een oppervlakkig woordje voor berouw. Wat betekent dat? Nou, dat is berouw die begint in ons hoofd. Een verandering van inzicht. Toen ik dat woordje las en bestudeerde in het Grieks was ik even teleurgesteld. Toen dacht ik, ja, maar het moet toch gaan in het leven om die diepere berouw van het hart. Het gaat hem toch niet alleen dan met ons hoofd veranderen. Maar toen dacht ik, dit is eigenlijk een hele mooie ontdekking. Want die diepere berouw is nodig. Dat je voelt in je hart dat je tegen God gezondigd hebt. En wat is het nodig, gemeente? Keer op keer teruggebracht te worden. Op onze knieën in de stilte. Om het voor God uit te roepen. Heer, ik heb het verzondigd. En dat je dan met tranen in je ogen naar God terugvlucht. En zegt, Heere, vergeef mij al mijn zonden. Wat gezegend als je die plek vanmorgen nog hebt gevonden. Kennen we die? Maar wat gaat er dan vooraf? Waar begint het mee? Dat begint toch meestal wel met dit woordje berouw. Dat wij tot inzicht komen. Dat er iets in ons hoofd gebeurt dat je denkt, klopt niet. Je staat stil. Je hoort ineens een uitspraak van iemand. Je hoort ineens je ouders iets zeggen. Je loopt over de weg en je herinnert je geschiedenis. En ineens begin je na te denken. Het is eigenlijk stom waar ik mee bezig ben. Hè? Ik noem het zomaar. Het klopt niet wat ik doe. Waar ik toch mee bezig ben, als ik er eens goed over nadenk, dan is dat niet in orde. En dat berouw, dat heeft deze zoon hier. Hij gaat er eens over nadenken. Met Psalm 119, vers 30 hebben we gezongen. Ik heb bedaard mijn wegen nagegaan. Noemen we dat? Dat is de goede uitwerking van deze preek. Dat je er eens voor gaat zitten. En niet alleen nu, maar dat je straks thuis streven voor gaat zitten. Dat je denkt, hoe zit het nou eigenlijk met mij? En dat je er eens over na gaat denken. Waar ben ik eigenlijk mee bezig? In mijn klas, op mijn werk, in mijn gezin. Hoe sta ik eigenlijk in dit leven? Dat is waar het appel gelegd wordt. En waar de Heilige Geest nu tot u spreekt. En op uw hart legt. Om zo eens even stil te worden. Zo gebeurde het ook bij die hoeren en tollenaren. Ze stonden daar op afstand en ze zagen Johannes de Doper. En hij ging naar dat water van de Jordaan. Vers 31. Johannes de Doper, prediker van de gerechtigheid, heeft geroepen om tot bekering te komen. Naar dat water te gaan, ondergedompeld te worden. Als toonbeeld van de totale onreinheid, dat je geheel gewassen moet worden. En dat je uit dat water dan mocht opkomen. En dat heil, dat koninkrijk mocht verwachten wat aanstaande was. Dat je hart daar naar uitging. Die verandering. En wat doen ze? Deze mensen die in de schande van hun leven wandelen. Zij lopen naar Johannes de Doper. En zij gaan onder dat water. Zij hebben berouw gehad. En zij hebben de weg van Johannes de Doper gevolgd. Een nieuwe weg. Deze eerste zoon houdt de spiegel. Bent u zo'n zoon? In die bewuste ongehoorzaamheid om te zeggen, Heer, aan uw geboden heb ik heb er gewoon geen zin in. Ik doe het niet. keer dan hier naar Christus toe. Want nu staat Johannes de Doper niet voor u. Maar nu staat Christus zelf voor u die deze gelijkenis brengt. En hij roept u op om niet naar Johannes de Doper te gaan, maar naar hem, de prediker van de gerechtigheid. Opdat u aan zijn voeten terechtkomt. Hij die de wil van God volkomen gedaan heeft. Naar hem moet u gaan, met die vuilheid. En als u het alleen maar doet, hè, door dat verandering van inzicht, doe het maar. De Heilige Geest werkt ook wel dieper om die pijn te laten voelen tegen wie u gezondigd hebt. Je kan bij dat woordje berouw zo denken van ja, maar dat moet zo diep gaan. Hè. Ik heb een oma, opa of een oma gehad en die vertelde wel eens dat ze 3 weken gelopen heeft in zo'n diepe ellende en nergens meer kon vinden en toen brak het door. En dat zijn van die parels, hè, van die gouden verhalen, hoe God gewerkt heeft in het verleden. Maar het kan zo misleidend zijn om je daaraan vast te klemmen, alsof dat de weg is die de Heer met u gaat. Het woord leert ons dat het moet gaan om berouw. Keer om. Verandering van inzicht. En God weet hoe hij in uw leven verder moet. Hou u vast aan dit woord en blijf hem zoeken. Zoek aan zijn voeten terecht te komen. Hij zal zich laten vinden. Wie is die tweede zoon? En wat doet hij? We gaan naar dat tweede kind kijken. Die vader die loopt naar die tweede zoon toe. En die zegt precies hetzelfde tegen deze zoon. Ga en werk in de wijngaard. Precies hetzelfde. En hoe antwoordt deze zoon? Hij zegt... Ik ga, Heer. Een grotere tegenstelling is niet te denken met die eerste zoon. Wat een gehoorzaamheid zit er in deze uitspraak. Ik ga, Heer. Hij onderwerpt zich volledig. Hij betoont helemaal gehoorzaamheid. Waarom zien we dat? Nou, omdat hij direct reageerde. Ja, als mama tegen jullie zegt, kinderen, ga je kamer opruimen. Wanneer ben je dan gehoorzaam? Als je na een half uur luistert, dat je zegt, ik ga eerst dit nog doen en dan dat nog doen. Nou, je kunt dat wel bespreken met mama, maar als mama zegt, nee, ik wil dat je nu direct gaat. Gehoorzaamheid betekent direct luisteren. Maar dat is niet alleen, het gaat erom dat je volledig luistert. Dat je helemaal doet wat mama vraagt. Dat je halverwege je kamer opruimt en niet denkt, oh, ik heb hier wel leuk speelgoed en je begint te spelen. En je laat vervolgens los, dan ben je ook niet gehoorzaam. Begin je wel. En dus je moet direct luisteren, je moet het helemaal doen, maar er komt nog een derde bij. En dat is bij gehoorzaamheid de belangrijkste, zeker bij het ouder worden. Dat je als kind al moet leren, als mama zegt, ga je kamer opruimen, dat je je vrijwillig daaraan onderwerpt. En dat zijn ook, neem dit maar mee in uw opvoeding, ouders. Dat je van kinderen vraagt, kinderen... Onderwerp je vrijwillig aan het gezag wat de Heere gesteld heeft. En dan wil mama dat je je kamer gaat opruimen. Dat je het wil ook. He, dat je niet naar boven stampvoetend de trap oploopt. En zegt, ik moet wel opruimen, maar ik wil het niet. En je doet het omdat je weet dat er al een straf op zit. Ben je dan gehoorzaam? Dan ben je niet echt gehoorzaam. Dan doe je het wel, maar het komt niet vanuit je hart. Nou, hier zie je iemand die wel zich onderwerpt. Hij is vanuit zijn hart helemaal bereid. Hij zegt niet eens, ja vader. Hij zegt, ik ga Heer. Ik onderwerp mij als een dienstknecht aan u Heer. Hij laat helemaal met zijn houding zien van de onderworpenheid aan zijn vader. Eigenlijk gaat het nog een stap verder. Want in het Grieks staat het woordje ga er niet tussen. Dat zie je ook in de Statenvertaling schuin gedrukt staan. Ja, dus letterlijk zegt hij, ik Heer. En zo van... Hier ben ik, helemaal beschikbaar. Wat u zegt, ik zal het helemaal doen. Dat beschikbaar stellen. In het Oude Testament zie je ook meerdere mensen die dat doen. Samuel, spreek, want uw knecht hoort. En zo'n houding van alles wat er gezegd wordt, dat mag gezegd worden. En ik zal volgen. Of Jesaja, die zijn oor te luisteren heeft gelegd en die hoorde de Heere spreken. Wie zal ik zenden? En hij ving het op en hij zegt... Zie, hier ben ik. Alle gelovigen van het Oude Testament soms door een weg van weerstand zoals Jeremia, zijn toch allemaal gekomen bij die houding. Heere, hier ben ik. Dat is een houding van godsvrucht, dienen we ook te kennen in ons leven. Dat als de Heere spreekt, dat wij zeggen, zie Heer, hier ben ik. Deze zoon die doet dat. Gehoorzaamheid. En wat gebeurt er dan? Hij doet het niet. Na zo'n prachtig begin valt het volledig in duigen en hij doet het niet. Dan sta je bij mama en dan zegt mama, ga je kamer opruimen. Ja mama, je zal het helemaal doen. Je loopt de gang in en je denkt aan je buurmeisje. En je loopt naar buiten toe en je vergeet de opdracht helemaal. Dat is nou die tweede zoon hier. Dat je het gewoon niet meer aan denkt. Hij doet het niet. Er staat niet bij waarom hij het niet doet. En hoe dat dan komt, dat doet er ook niet toe. Maar het gaat erom dat het aangrijpende is dat deze man met zijn woorden zo prachtig begint. En op de daad ontbreekt het. Hij doet het niet. En de Joden die weten heel goed dat het daar ook op vast zit. Dat het niet alleen om woorden gaat, maar ook om daden. Ze weten ook het schokkende van die eerste zoon. Dat hij het zei dat hij het niet zou doen. Maar hij heeft het uiteindelijk wel gedaan. En daarom zeiden ze, die eerst heeft de wil van de Vader gedaan. Want het gaat erom dat wij Gods wil doen. En nu horen deze mensen hier, die tweede groep, die doet het niet. Wie is dit kind? Wie is deze zoon? De Heer Jezus zegt het antwoord zelf in vers 31, ze zijn u voorgegaan. Die hoeren en de tollenaren zijn gegaan naar Johannes de Doper, maar u bent niet gegaan. Deze godsdienstige groep is die tweede zoon. Nu geen groep meer die openlijk ongehoorzaam is tegen God. Maar het zijn deze godsdienstige mensen. De mensen die die wet van God door en door kennen. En waarvan wij zeggen, moet je kijken, wat een mensen. Het waren de leiders van het volk. We moeten ze niet direct wegzetten als huichelaars, alsof dat zichtbaar was aan de buitenkant. Als wij in die tijd zouden leven, dan zijn dat de mensen waar wij op catechisatie bij zitten. Waar wij naartoe gaan met geestelijke vragen. Waar wij pastoraal bezoek van krijgen. Waarvan wij achting hebben, die moeten de woorden van God aan ons brengen. Uitgerekend deze mensen, die zijn het waar de Heer Jezus nu tegen zegt, u bent het. Die wel ja zegt tegen God, in volle onderworpenheid. Maar bij de daden mist u het en doet u het niet. En hij heeft het net blootgelegd. Ze weten heus wel dat Johannes de Doper een profeet van God is. En ze zeggen tegen de Heer Jezus, we weten het niet. En elke Sabbat leren zij het in de synagoge. Gij zult niet liegen, geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. De woorden weten ze precies. Maar hier, als het erop aankomt, doen ze het niet. Aangrijpend gemeente, dat deze tweede groep de groep is van godsdienstigheid. Waarin het alles in orde is, we zeggen ja en we doen het niet. Bent u deze tweede zoon? Zegt u ja tegen God en u doet het niet. Zegt u ja tegen God en het ziet er heel geweldig uit. Het is helemaal op orde. Alles wat ze van u zien, dat is keurig. We zien het naar de buitenkant helemaal. Keurig, niets op aan te merken. Misschien heeft u hier wel voor in de gemeente gestaan en heeft u het ook ja gezegd, toen u belijdenis deed. Ik, Heere, ik hoor de belijdenisvraag. Ik stem er volledig mee in dat dit de waarheid is van Gods woord. En met de tweede belijdenisvraag stem ik ook in, daar heb ik ook ja tegen gezegd. Wat is die vraag? Dat ik mijn leven overeenkomstig dit woord zal invullen en inrichten. Hoeveel ja-woorden zijn hier niet gegeven voor in de gemeente? Maar blijkt het ook uit de daden? dat u de Heere zoekt met ingespannen krachten van harte. En dat u uw leven inricht naar Gods wil. Bent u slordig geworden in uw wandel? Door 5 minuten Bijbel te lezen, u slaat de Bijbel dicht. En u bent al vergeten wat u gelezen hebt. U hebt het eigenlijk helemaal niet gelezen. Want u was bezig met uw werk. U hebt ja gezegd met uw belijdenis om de Heere te zoeken door de weg van gebed met hem te leven. En als u op uw gebeden let, zijn ze achterloos, gedachteloos, vormelijk geworden. En is de kracht geweken. U zegt ja, maar uw daden? Als u zich niet herkend hebt in die eerste groep van openlijke goddeloosheid, hier is een tweede zoon, net zo ongelovig. U krijgt de spiegel voor. Met name degenen die in de kerk zitten, moeten zich deze zaak aantrekken. Dat Jezus tegen u zegt, bent u dit kind? Hoeveel ja-woorden zijn er niet nog meer gezegd? En ik beperk me alleen even tot de ja-woorden die hier in de gemeente zijn gezegd. Dat we getrouwd zijn. We hebben ja gezegd tegen onze vrouw, tegen onze man. En we hebben gezegd, ja, ik zal je trouw blijven tot de dood ons scheidt. En ik zal je lief hebben van ganser harte. Waar heeft u ja tegen gezegd? Dat u uw vrouw niet zal liefhebben met de liefde van deze wereld, maar met de liefde waarmee Christus zijn gemeente heeft lief gehad. Wat is dat voor liefde? Dienende liefde. Niet een liefde die vraagt, geef mij wat ik behoef. Maar dat is een liefde van wat heb jij nodig, waar kan ik je mee helpen? Dienende liefde. Waarin je als man zijnde moet leren jouw leven op het offer te leggen, op het altaar. Wat is jouw regering? Dienende liefde om je vrouw te ondersteunen met wat ze nodig heeft. Ja, hebben we gezegd, maar waar zijn onze daden? Wat kunnen we soms mopperen? Wat kunnen we ontevreden zijn? Wat gaat er veel door ons heen als het allemaal niet loopt thuis? En dit is niet in orde en die krijgt er verlangs en die doet het niet goed. Maar we kijken niet naar onszelf. Wel de woorden. Het begon zo mooi, maar waar zijn de daden? En hebben de ouders hier gestaan bij dat doopvond. En ze hebben ja gezegd toen er gevraagd werd, ben je het eens met de waarheid dat je kind verloren ligt en verloren gaat als het zo doorgaat? Ja. Ben je het ermee eens dat die kinderen bij de Heer horen, dat ze van hem zijn en dat hij zijn hand erop legt? Ja. Ben je bereid en voornemens om alles te doen wat je in je vermogen ligt om die kinderen voor hem op te voeden? Dat dat je hoogste doel wordt en je grootste geluk. En dat je er alles aan zal doen om met de Noach je kinderen in de ark te brengen. Omdat ze behouden worden in deze wereld. Ja, hebben we gezegd. Wat zijn de daden? Komt niet op woorden aan, gemeente. Dat is wel een begin. Kan niet ontbreken. Maar het komt op de daden aan om te zien of uw woorden oprecht waren. Niet die zegt, maar die de wil van de Heere doet. Wie gaan er in het koninkrijk der hemelen? Op de achtergrond van deze gelijkenis staat de tekst Matthäus 7, vers 21. Een hele belangrijke tekst. En in Matthäus 7, vers 21 zegt de Heer Jezus in de bergrede het volgende. En dat is het antwoord op de vraag. Wat boven de preek staat, wie gaan er in het koninkrijk der hemelen? En ik lees hem u voor. Niet een ieder die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Maar die daar doet, de wil van mijn Vader, die in de hemelen is. Velen zullen te die dagen tot mij zeggen, Heere, Heere, hebben we niet in uw naam geprofeteerd? Hebben we niet in uw naam duivelen uitgeworpen? En in uw naam vele krachten gedaan? Ja, maar we zijn toch bezig in de gemeente? En we doen toch heel veel goede dingen? We zijn toch actief in allerlei opzichten? We zitten in de politiek en we zitten in gemeenteraad en we zitten in de kerkenraad en we zijn toch bezig voor school. En we hebben allemaal goede dingen opgezet. Heeft u de wil van de Vader gedaan? Of is het ten koste gegaan van de beloftes die u hier hebt gegeven voor in de kerk? We kunnen naar het oog een heleboel goede dingen doen voor de Heer. Zelfs duivelen uitwerpen. Maar het hart is koud en vreemd van God. We kunnen een dubbel leven leiden, terwijl we tegelijkertijd voor het oog hele mooie dingen doen. Gij werkers der ongerechtigheid, zegt de Heer Jezus in dat gedeelte. Niet een ieder die noemt Heere, Heere, maar die daar doet de wil van mijn hemelse Vader. Hier worden de overpriesters en de schriftgeleerden aangewezen dat zij wil ja zeggen, maar nee doen. Twee zoons. Allebei ongelovig. Allebei doen ze Gods wil niet. De een door bewust nee te zeggen. De ander door het niet te doen. Net zo erg. En ze houden ons allebei de spiegel voor. Maar toch is die tweede groep nog net erger. Want de Heer Jezus zegt in vers 32. Hij zegt dit tegen de schriftgeleerden. Jullie hebben anderen zien voorgaan. De hoeren en de tollenaren zijn jullie voorgegaan. En dan komt er nog een zinnetje na. Maar jullie wilden niet geloven. Jullie hebben geen berouw gehad daarna om hem te geloven. Wat zegt hier Jezus in dit ene zinnetje? Ik heb er echt over op moeten kauwen van hoe staat dit hier nou? Nou, dit zegt de Heer Jezus. Johannes de Doper heeft daar gestaan. Die zondaren die in grove goddeloosheid hebben gewandeld zijn naar hem toegegaan. Jullie hebben gezien hoe ze in dat water zijn gegaan en gedoopt. Hun leven is veranderd. En dan zou je toch mogen verwachten dat jullie als gevolg daarvan ook na zouden volgen van hen die zijn voorgegaan. Maar jullie hebben geen berouw gehad. Zij hebben berouw gehad. Jullie hebben het gezien. En jullie hebben geen berouw gehad. Het wordt nog erger als wij zien hoe anderen in het koninkrijk van God gaan. Hoe we de getuigenissen horen hoe hier een mensenlevens verandert. Misschien ken je ze wel. Misschien is je moeder wel zo iemand die de Heere van harte lief heeft. En die keer op keer jou waarschuwt en zegt hoe je naar de Heere toe moet gaan. En je leven veranderd moet worden. En je hebt gezien welke kracht het in haar leven deed. En je wilde niet. Je hebt geen berouw gehad over je eigen leven. We hebben gehoord in de gemeente misschien wel van anderen waar de Heer in werkte. En in plaats dat we met berouw tot God zijn gevlucht, Heer. Hoe komt dat onbekeerlijke hart van mij, dat het niet veranderd is? Zitten we misschien wel te vitten? En hebben we allerlei gedachten en gaan we door? De Heer Jezus zegt, jullie hebben geen berouw gehad. Anderen voorgegaan. Hoort u in dat woordje voorgaan? Die schuld, niet gevolgd. Jezus ging Jeruzalem binnen, niemand volgde. Moet dat van u gezegd worden? Met al het mooie wat we zeggen, ontbreken de daden. En er is ook geen berouw. Als dit nou uw hart is, wat doet dat nu met u? Jezus houdt de spiegel voor. Kijk erin, ga er niet aan voorbij. Maar wat dan? Als nu de scherpte van deze wet en de pijnlijke radicaliteit van deze gelijkenis aan u wordt voorgesteld, dan mag nu ook het evangelie opengaan van Jezus Christus. Want het is Jezus die hier staat. Waar is Jezus in deze gelijkenis? Hij heeft het over de wil van zijn Vader. Maar hier staat Jezus voor u, die deze gelijkenis zegt. En dan zegt hij, anderen zijn u voorgegaan. En dan mag er in dat woordje voorgaan toch ook dit zitten, die uitnodiging. Gaat u volgen. Het kan nog. De weg is nog open. Sluit u aan bij die schare die berouw gehad heeft. Ga eens even stilzitten. Kom eens tot inkeer. Met alles wat ik heb en wat ik ben. Het zit niet goed. Het moet anders. Ga ermee naar Jezus toe. Bij hem moet u zijn. Hij nodigt u nu in de prediking om tot hem te vluchten. Om Gods wil te gaan doen. Er zei iemand in een preekbespreking vorige week tegen mij, dominee. Die eerste zoon die deed Gods wil, hè? Ja. Maar dat betekent toch ook dat wij ook Gods wil moeten doen. En u hamerde erop toch dat wij de Gods wil niet meer kunnen doen. Hoe zit dat nu? En Matthäus 7 zegt er toch ook, die daar doet de wil van mijn hemelse Vader. En intussen wordt alles uit mijn handen geslagen, dat ik de wil van God niet heb gedaan. Hoe moet dat dan? Hoe zit dit dan? Dit schriftwoord blijft volledig waar, dat de wil van God gedaan moet worden. Maar wat doet de Heer Jezus? Hij houdt de spiegel voor om te laten zien dat u de wil van God niet hebt gedaan. En intussen is hij bezig om naar zichzelf toe te werken, zodat de ogen geopend worden wie hij is. Dat u naar Jezus toe gaat en dan hoort hoe hij zegt, ik kom, o God, om uw wil te doen. Hier staat Jezus, die de wil van de Vader volkomen heeft gedaan. Bij hem was geen enkele reden dat hij gestraft moest worden, want hij heeft zuiver gewandeld en altijd de ander gediend. En toch was hij bereid om die vuile zonde van uw onwilligheid op zich te nemen en ervoor te lijden aan het kruis. Ik kom, o God, om uw wil te doen. Om voor zulke zondaren, hoer en tollenaren, aan de ene kant. En die godsdienstige ja zeggen ze nee doen ze aan de andere kant. Te reinigen van de vuilheid van hun zonde. Hij heeft de wil van de Vader volkomen gedaan. Hij heeft Gods geboden volkomen gehouden. En wat betekent dat dan, gemeente? Dat u niet meer moet proberen om zelf de wil van God te doen. Om in het koninkrijk der hemelen te komen door de weg van Gods geboden. U kan proberen wat u wil om nooit meer te liegen. En probeer het maar. Maar daar komt weer dat moment en dan doet u het weer. En dan kom je erachter dat het zo vuil is en zo onrein is om toe te geven aan de beelden op de computer. En je zegt, ik ga er nooit meer naar kijken. Ik ben zo onder indruk van die preek. Ik doe het ver weg van mij. En woensdag gebeurt het weer. En hoe komt dat? Omdat je nog niet diep genoeg overtuigd bent van de onbekeerlijkheid van je hart en het onvermogen om Gods geboden te gehoorzamen. Omdat je hart van God vervreemd is. Wat moet ik dan? Ga naar Jezus toe. Johannes 6, vers 40. Dit is de wil van God, dat u gelooft in hem die hij gezonden heeft. Er is een nieuw gebod gekomen, dat u gelooft in Jezus Christus, de Zoon van God. Niet meer via de weg van de geboden, maar naar Jezus. Wat moet je dan, wat betekent dat dan? Dat je veel bij hem moet terechtkomen, hoe liefelijk, hoe hij gehoorzaam was om Gods geboden te doen. En dat hij zegt, dat heb ik gedaan, om een zondaar zoals jij, zoals u, te redden. En dan wil ik alleen maar, dat je die vuilheid van jouw leven bij mij brengt, en op mij legt, en aan mij overgeeft. Ik neem ze ter hand. En ik zal u reinigen. Wilt u het aan Jezus' voeten neerleggen? Dit is de wil van God, dat u gaat naar hem. U wordt genodigd om nu die last van uw hart aan Jezus te geven. Ik zeg het nog sterker. Ik word hier geroepen als dienaar om van Gods wegen u te bevelen. Ga naar hem toe en geloof in hem. Leg die zware last bij hem neer. Laat dat nou eens los. Probeer het niet langer zelf op te lossen. Dat juk van die zonde last op u. Ga naar hem toe. Geef het aan hem over. Hij zal u reinigen en verlossen. Hoe dan? Dat zal hij doen. Hij is getrouw. Zie je hoe dat berouw een vervolg mag krijgen? Stil gaan zitten, tot inkeer komen. Dat is het begin van de wil van God. Maar nu gaat het verder. U moet daarmee bij de voeten van Jezus komen. En het aan hem overgeven. En die dat doet, die doet de wil van God. En die komt in het koninkrijk der hemelen. Hoe onrein en onwaardig u het ook bent. En zo vuil als dat u uzelf ook ziet. God zegt van u, u bent wel gelukzalig. Voor eeuwig. En voor altijd bent u gelukkig. Omdat Jezus die last van u heeft overgenomen. Hier spreekt de Zoon van de Vader, die heeft gezegd, ik kom om uw wil te doen. En hij heeft net als die eerste zoon zijn daden volkomen gedaan. En hij zegt nu tegen u, ik reinig u en ik neem u mee. Nooit meer van God gescheiden. dan zal de Vader u nooit meer zien als zoon verloren zoon, in woord of daad. Maar dan zal hij u zien in Christus, heilig en rein. Komt u uit de bank? Wat had ik gezegd boven dit derde punt? Wie is de derde zoon? Wie is die tweede zoon? En wat doet hij? Wat doet u? Die vraag blijft klinken, gemeente. Dan gaat u straks mee naar huis. Wat doet u? De Heilige Geest drukt op uw hart. En die gebruikt de prediking om hier te werken aan de harten. Om u open te halen. Om u uit uw plaats weg te halen. Opdat u het werkelijk voor hem zult neerleggen. Zoek de binnenkamer op. Ga naar hem toe. En leg uw last voor hem neer. En dan zal er ook uit volgen, dat mag toch wel ook gezegd worden, nog eens een tussenzin. Dat degenen die naar Jezus zijn gevlucht met die vuilheid van hun zonde, die krijgen er ook een pijn in en een verdriet in. Want dan zegt Paulus in Thessalonicenzen, dit is de wil van God, uw heiligmaking. Hoe zit dat dan, moet ik hard aan het werk? Weet u wat er gebeurt? Als u aan Jezus voeten zit en ziet met welke liefde hij die zondelast van u wilde overnemen, dan komt er zo'n liefde en een verlangen om hem nooit meer zeer te doen. Dan wordt de liefde tot Jezus de krachtige motor die Gods geest gebruikt om u weg te trekken bij alle verleidingen. Bent u verslaafd aan verkeerde beelden? Weet u wat de werkelijke bevrijding is? Je te verzadigen met de liefde van Christus. Want als je je geluk in hem vindt, dan is dat het beste medicijn tegen elke verslaving, tegen elke verdoving, tegen elke eenzaamheid, tegen alle pijn. Zoek veel aan Jezus voeten te zitten. En hij zal door uw geest, ook die in hem zijn, vrucht laten dragen om de wil van God te gaan doen. Wat doet u?